Goedenavond. Er was er al één die zei dat het een moeilijk hoofdstuk is. Misschien zijn er nog wel meer. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar het is maar te hopen dat door de moeilijkheden, door de bomen het bos niet meer ziet. Want als je eenmaal tot de kern van dit hoofdstuk doordringt, is het heel bijzonder en heel belangrijk wat ons hier geleerd wordt. Ik neem aan dat de meesten van u het al hebben doorgelezen, maar laten we er toch nog een deel van lezen. In hoofdstuk 8 van het boek Daniël, daar horen wij in vers 3: ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Ik zag, zegt vers 4, dat de ram met de horens naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden. Vers 5. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee horens, die ik had zien staan voor het kanaal, en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. Vers 8. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe. Vers 11, hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. Vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. En het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. Vers 19. Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Vers 25 in het midden. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. U herinnert zich hoe wij de vorige maal in hoofdstuk 7 het beeld van Nebukadnezar hebben gezien. Dat sprak van de vier grote wereldrijken die Daniël al gedeeltelijk had meegemaakt en die er nog verder zouden komen. De wereldrijken zoals de man Gods ze ziet, niet als een machtig beeld, maar als vier redeloze dieren. Een leeuw, een panter, een beer en een panter en dan nog een ongenoemd dier dat een verschrikkelijk dier wordt genoemd. En we hebben gezien dat dat het Babylonische Rijk was, dat Daniël hier achter zich heeft. Het is aan het begin van het Perzische Rijk. En daarop volgt als derde het Grieks-Macedonische Rijk en ten vierde het Romeinse Rijk. En we hebben zowel in hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 7 gezien dat het Romeinse Rijk strikt genomen doorgaat tot aan de wederkomst van de Messias. Als dat Romeinse Rijk ten val komt, en dat is dus in de strikte zin van het woord nog steeds niet gebeurd. Integendeel, we zien hoe die wereldmacht van het einde zich weer verenigt en sterk maakt. Pas dan zal het Rijk van de Messias aanbreken. In hoofdstuk 8 kijken we nu naar het Tweede en het Derde Rijk. En eigenlijk naar één episode uit de geschiedenis van die rijken. Er zou over die vier rijken natuurlijk onnoemelijk veel te vertellen zijn. Dat is een heel lange geschiedenis. Die begint pakweg 600 voor Christus en die is nog steeds niet afgelopen. Maar hier wordt een gebeurtenis eruit gelicht die niet alleen destijds voor Israël van geweldige betekenis is geweest, zozeer dat ze dat nog steeds elk jaar herdenken, maar ook in de praktische toepassing daarvan heeft het heel veel betekenis voor ons. En daar gaat het ons natuurlijk ook om. Alles wat tevoren geschreven is, zegt Paulus, is tot onze lering geschreven. Het gaat hier eerst over dat Perzische Rijk. Laten we nog even kort dat bezien, dat Babylonische Rijk is ten einde gekomen doordat koning Cyrus of Kores de Pers Babel heeft ingenomen. We hebben dat gevonden in hoofdstuk 5. En dan in hoofdstuk 6 hebben we te maken met de eerste koningen van dat rijk van de Meden en de Persen. Dat is een machtig rijk geworden, van groot van omgang met zeer belangrijke en machtige vorsten. Eén daarvan kennen we uit het boek Esther. Daar wordt hij Ahasveros genoemd. In de Griekse geschiedenis heet hij Xerxes. En zo kennen we hem uit de schoolboekjes. Hij is maar één van de voorbeelden van die machtige vorsten die dat Perzische Rijk heeft gehad. Het strekte zich uit vanaf heel Klein-Azië, dat wat tegenwoordig Turkije heet, tot ver naar het oosten toe. Veel groter dus dan wat wij vandaag Perzië, oftewel Iran, noemen. De hele toenmalige Oosterse wereld was daarbij inbegrepen. Ook het Heilige Land. Dat is heel belangrijk. Vanaf dat Nebukadnezar de stad Jeruzalem veroverd heeft en ook verwoest heeft, is Jeruzalem gebleven in de macht van de volkerenhoofden. Dat wil zeggen de hoofden van die opeenvolgende rijken. Daarom was het koning Cyrus de Pers die ze ook de toestemming gaf om terug te keren naar hun land en daar de tempel te herbouwen. Bijzonder is dat. Het ging er niet eens in de eerste plaats om hun huizen te herbouwen, maar de tempel, voordat ze aan iets anders dachten. Dat viel ook niet mee. In het boek Haggai zien we dat het ook wel erg aanlokkelijk was om eerst aan je eigen huis te denken. En dan moeten ze weer opgemonterd worden om toch in de eerste plaats aan het huis van God te denken. Maar goed, die tempel is er gekomen en dat is een geweldig feest geworden toen die tempel na pakweg een jaar of 70 weer in ere was gesteld. Het was wel niet zo'n mooi gebouw als toen, maar het was toch weer een tempel waar offers gebracht kunnen worden. Ik denk dat wij als christenen daar vaak weinig idee van hebben. wat de tempel voor Israël betekent en betekend heeft. Maar ook vandaag nog betekent. U weet dat de plannen alweer klaar liggen om als maar enigszins de mogelijkheid zich voordoet die tempel weer te herbouwen. Nou ja, denkt u misschien, die mensen weten niet beter. Maar u zou verbaasd staan over hoeveel Messias belijdende Joden, die dus geloven dat Jezus de Messias is als hun Heer en Heiland, zich daar even goed op verheugen. Ik weet dat uit de eerste hand door contacten met zulke Joodse groepen in Israël. De tempel is ontzettend belangrijk. En wij gaan heel gemakkelijk uit van het idee, och, die offers, dat is allemaal voor ons afgedaan. Dus ja, Israël doet het hier nog met de schaduwen. En dat is wel begrijpelijk, ze hadden nog niks beters. Maar dat zelfs vandaag aan de dag er nog Joden zijn, notabene die de Heer Jezus kennen, die nog steeds uitzien naar de herbouw van de tempel, dat is voor heel veel mensen al een geweldig probleem. En ik kan me voorstellen, als dat al een probleem voor je is, dat het dan ook heel moeilijk is om te begrijpen waarom dit hoofdstuk ook voor ons zo gewichtig is. Nou, laten we eens verder kijken waar het hier over gaat. Dat Perzische Rijk wordt voorgesteld door een ram. En dat is een heel indrukwekkend dier dat zich ook heel groot en sterk heeft gemaakt in alle windrichtingen. Het heeft twee horens. Dat rijk bestond altijd uit Mede en Perzen. En de Perzen hadden wat meer de overhand dan de Meden. Vandaar dat die ene hoorn hoger is dan de andere. Dat moet u maar even maar aannemen dat dat de uitleg is. Je ziet hetzelfde in hoofdstuk 7 als het gaat over die beer. En je vindt het op andere punten. Het Babylonische Rijk wordt gekenmerkt door het getal 1. Het Medisch-Persische Rijk door het getal 2. Mede en Perzen. Waarbij die Perzen wat machtiger worden dan de Meden. Het derde rijk wordt, dat zullen we direct zien, gekenmerkt door het getal 4. En hoe komt dat? Wat is dat derde rijk? Er was een Macedonische koning, Philippus, die op relatief jonge leeftijd vermoord is. En zijn opvolger, Alexander, was pas 20 jaar. Maar hij heeft al heel gauw ook Griekenland bijgetrokken. Dus eigenlijk alles wat tegenwoordig Griekenland heet en Macedonië, dat was onder zijn beheer. En deze man was een geweldig strateeg, ondanks zijn zeer jeugdige leeftijd. Vandaar dat de geschiedenis hem noemt Alexander de Grote. Hij wilde de Perzen een lesje leren, omdat de Griekse kolonisten aan de westkust van wat we dan tegenwoordig Turkije noemen, erg veel onderdrukt werden door die Perzen. En hij wilde daaraan een einde maken. En dus in het jaar 334 voor Christus valt hij dat Perzische Rijk binnen. Met geen andere bedoeling dan die Grieken die daar waren in bescherming te nemen. Maar zijn veldtocht was zo ongelooflijk succesvol. Er zijn maar weinig gebeurtenissen in de geschiedenis als het gaat om veroveringen die zo succesvol zijn geweest. Hij heeft twee grote veldslagen geleverd tegen de Perzen en die heeft hij allebei gewonnen. En binnen de kortst mogelijke tijd, als je denkt in enkele jaren, had hij dat hele rijk onder de voet gelopen en stootte zelfs nog verder door naar het oosten tot India, dat wij dan nu India noemen, aan toe. Dus heel de, wat we noemen de Arabische wereld, en Iran en Afghanistan tot in het tegenwoordige India, Pakistan en India. Ongelooflijk. Maar toen begonnen ze soldaten te muiten, die vonden dat ze nu wel erg ver van huis waren. Dus die waren daar toch niet zo blij mee. Dus dat heeft hij ook niet blijvend bij zijn rijk kunnen voegen. Maar toch wel dat hele Perzische Rijk, plus Griekenland-Macedonië. En dat ging heel ver naar het oosten door, tot wat we nu noemen Afghanistan. Daar heeft hij ook nog zijn vrouw opgeduikeld. Hij heeft nog zelfs bij haar een zoontje gekregen. En toen gebeurde er iets heel triest. En dat is, hij overleed op zeer jonge leeftijd. In de 30 was hij. En niet op het slagveld doordat hij sneuvelde, maar aan een of andere stomme darmziekte. Weinig gebeurtenissen hebben zulke dramatische consequenties gehad. Maar ja, dat heb je met machtige mensen. Hij had een heleboel generaals. Ik heb je destijds bij hoofdstuk 2 al gezegd De macht van deze rijken werd elke keer geringer. Nebukadnezar hoefde met geen mens rekening te houden. Bij de Perzen was het al een beetje minder. Die zaten vastgebakken aan hun wetten van Meden en Perzen. Daar konden zelfs zij niks aan veranderen. Bij Alexander was het nog een beetje minder, want hij had weliswaar geweldige macht. Maar hij deelde die met zijn generaals. Met hen overlegde hij voortdurend die generaals. Zonder hen kon hij toch eigenlijk niets beginnen. En toen hij zo jong stierf en zijn zoontje nog piep klein was, toen hebben die generaals natuurlijk het al heel gauw met elkaar aan de stok gekregen. Nou, die ram is hier verslagen. De geitenbok, dat is het Grieks-Macedonische Rijk. De grote hoorn die tussen zijn ogen staat, dat is Alexander de Grote. Dat wordt later ook keurig uitgelegd. Dat is de eerste koning van dat machtige rijk. Hij was natuurlijk niet de eerste koning van Macedonië, daar was de zoveelste. Maar hij was de eerste koning van dit nieuwe wereldrijk. En als dan hij groot geworden is, dan staat er en die hoorn brak af, vers 8. En in plaats daarvan kwamen vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Nou, dit is uit de geschiedenis helemaal duidelijk wat dat betekent. Dat is het getal 4 waar ik het over had. Want die oorlogen van de diadogen, dat betekent de opvolgers van Alexander, die hebben 12 jaar geduurd. En toen het kruiddamp ten slotte, hadden ze toen al kruiddamp, maar whatever. In ieder geval, toen de oorlog voorbij was, toen was dat hele grote rijk van Alexander verdeeld in 4 delen. Het deel binnen Europa, dus Griekenland en Macedonië. Maar, en dat is veel belangrijker voor ons doel, het rijk aan de oostzijde van de Egeïsche Zee, dus wat nou Turkije en Iran en Irak en dat hele gebied, werd verdeeld ook in 2. Dus dat waren totaal 4 rijken. 2 in het westen, 2 in het oosten. En die rijken worden aangeduid met de namen Syrië en Egypte. Dat zijn vertrouwde namen. Maar nogmaals, u moet wel bedenken dat die rijken veel groter waren dan wat wij vandaag daaronder verstaan. Dat Syrische Rijk, dat strekte zich ook weer tot ver naar het oosten uit. En dat Egyptische Rijk tot ver in Afrika. Later zullen we zien in Daniël 11 dat deze twee rijken worden aangeduid als de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Want de dingen worden hier bezien vanuit Palestina. Als je in het Palestina bent, in het Heilige Land bent, en je kijkt naar het noorden, dan vind je daar dat machtige Syrische Rijk. En kijk je naar het zuiden, dan vind je daar het machtige Egyptische Rijk. Eigenlijk zeg ik het niet helemaal correct, want het zou net lijken alsof Israël zelfstandig daartussenin zit. Maar dat is niet zo. Israël maakt nu eens, meestal, deel uit van het noordelijke Rijk. En dan weer deel van het zuidelijke Rijk. Want het ligt op de grens. En als je tussen Noord en Zuid heen en weer reist, dan ga je natuurlijk niet door de Arabische woestijn, maar dan kom je altijd door Israël. Dus dat Heilige Land heeft een brugfunctie. Tussen Noord en Zuid. Vandaar dat het echt, Ezechiël schrijft, het ligt op de navel van de aarde. Het hart, het middelpunt van de aarde. Vandaar dat de grote handelswegen lopen allemaal daardoor heen. En die lopen in feite allemaal langs Jeruzalem. En die liggen er nog precies net zo. Ze zijn tegenwoordig geasfalteerd, maar het zijn nog steeds dezelfde wegen. En daar ligt Jeruzalem tussen. Eerst was het onder de macht van Nebukadnezar, toen was het onder de macht van de Perzische koningen. Toen Alexander dat hele oostengedeelte veroverde, kwam hij ook bij Jeruzalem. Daar hebben de Joden prachtige legenden over bewaard. Wat daarvan waar is, is moeilijk te zeggen. Maar toen hij te paard Jeruzalem naderde, was de hoge priester met alle Israëlieten uitgetrokken om hem te verwelkomen. Want dit was hun nieuwe meester. En toen hij de hoge priester zag, toen steeg hij van zijn paard en boog zich voor hem neer. Al die Joden waren helemaal ontsteld. Wat is dit nou toch? En toen zei hij, ik heb in een droom deze man gezien. Dit is een dienstknecht van de ware God. Het klinkt een beetje te mooi om waar te zijn. Daarom zei ik al, het is een legende. Maar in elk geval, Het Heilige Land was nu Grieks-Macedonisch gebied. En toen het in 4 stukken verdeeld was, dat hele rijk van Alexander, toen was het Syrisch gebied of soms ook Egyptisch gebied. Daar waren de machthebbers. Dat is belangrijk. Als je in die tijd in Israël gevraagd zou hebben, wat is de koning van Israël? Dan zouden ze gezegd hebben, die koning die zetelt in dat Syrische Rijk. Ik weet niet precies wat nou de hoofdstad op dat moment was, vast niet Damascus. Maar in elk geval, daar zetelden die koningen. Misschien wel Antiochië, wie zei dat? Zei Antiochië? Dat lijkt me heel goed, want Antiochië is genoemd naar Antiochus. Want die koningen die waren niet erg royaal met namen. Ze heetten allemaal Seleucus of Antiochus. Dus dat is nogal handig. Maar ja, al onze koningen heet ook Willem. Dus wat dat betreft zijn we ook niet erg origineel. Maar dat was daar dus ook zo. En Antiochië was... Er zijn verschillende Antiochieën, dat weten we al uit het Nieuwe Testament. Maar die zijn allemaal genoemd naar die koningen van dat Syrische Rijk. Nou ziet u het belang. Maar dit is allemaal nog steeds raamwerk. Want nu gaan we onze aandacht richten op dat noordelijke rijk. De koning van het noorden. En nogmaals, de koning van het noorden was de eigenlijke koning van Israël in die tijd. Ik zeg u nu alvast waarom dat zo belangrijk is. Omdat hij een voorafschaduwing is van de koning van Israël in de eindtijd. Misschien is dat geen letterlijke koning, misschien heet hij wel president of heet hij minister-president. Dat doet me nou helemaal niet toe. Het gaat erom wie daar de dienst uitmaakt. Er zijn veel uitleggers die zeggen dat hij de feitelijke antichrist is. Dat is een moeilijk verhaal, want de antichrist kun je associëren ook met het beest dat daar zit in Rome. De keizer van het herstelde Romeinse Rijk. Je kunt daar denken aan diens minister van propaganda. Dat is dat tweede beest in de Openbaring 13. En je kunt ook denken aan hun bondgenoot. Dat is die machthebber daar in Israël. Eigenlijk maakt me dat voor vanavond niet veel uit. Het is één en dezelfde antichristelijke macht. En deze man is daar een van de treffendste voorafschaduwingen van. Nogmaals, hij is Syrisch koning. Maar hij is tegelijkertijd koning van Israël. Net zoals Herodes dat was. Herodes was een Edomiet. Maar op dat moment, in zijn tijd, was hij de koning van Israël. Dat kan dus, dat een heiden de koning van Israël is. En deze man, er wordt net gedaan alsof er maar één koning van het noorden is. In Daniël 11 is het heel belangrijk om te weten dat dat de ene benaming is voor een hele serie koningen die elkaar allemaal opvolgden. Zoals je praat over de koning van Nederland, en dan bedoel je in feite een hele serie op één volgende koningen mee. Dus dat is heel belangrijk. Maar één koning wordt er uitgelicht. Want die heeft iets verschrikkelijks gedaan. En die koning heet Antiochus de Vierde. Ze hebben allemaal ook nog mooie bijnamen. Deze had de bijnaam Epiphanes. Dat betekent de stralende, de doorluchtige. Dus hij werd zeer hoogelijk vereerd. Nou, deze koning van Israël, die moest op een bepaald moment, dat vinden we later in Daniël 11, nog even in Egypte zijn. En toen hij daar in Egypte werd, werd hij daar heel erg beledigd. Dat kwam omdat daar voor het eerst de Romeinen op de proppen kwamen. Het Vierde Rijk. Dat stelde niet zoveel voor nog, maar toch wel genoeg om hem op stang te jagen. En dan gaat hij terug, uiteraard langs die ene weg, en dat is de weg langs Jeruzalem. En je hebt dat net wel eens een keer als een man die zijn baan opgezegd gekregen heeft, of de baas heeft hem uitgeveterd en hij gaat naar huis. En op wie reageert hij dat af? Op zijn vrouw. Die helemaal niks gedaan heeft. Maar dat is een aard van het beestje. We hebben altijd iemand nodig op wie we dat afreageren. Of een van de kinderen loopt ons voor de voeten en die wordt uitgeveterd. En zo is met deze man ook. Hij is woedend. En hij komt langs de tempel van Jeruzalem. Nou, voordat ik dat spannende verhaal verder vertel, moet ik u iets algemeens zeggen. Want dat is nou zo aardig met de Bijbel. Ik heb op het gymnasium gezeten en daar kregen wij oude geschiedenis. Ik zie het nog helemaal voor mij. Ik heb het boek zelfs nog als een reliquie bewaard in mijn boekenkast. Het boek over oude geschiedenis. En dat boek vertelt de dingen totaal anders dan de Bijbel, terwijl het toch zo'n nette christelijke school was. En in de oude geschiedenis, in dat boek, daar worden de brede lijnen getrokken. Daar hoor je over al die vier wereldrijken. En het verhaal wat we nu aan het vertellen zijn, dat komt daar helemaal niet in voor. Dat is een paskwil, dat is een kleinigheid. Een rimpeling in de geschiedenis zonder internationale betekenis. En grappig genoeg, zelfs de Bijbelvertalers lijken dat te denken. In mijn NBG-vertaling stond hierboven het gezicht van de ram en de bok. Dat is heel begrijpelijk. Als je vraagt waar gaat dit over, dan denk je dit gaat over de ram en de bok. Maar als u hier kijkt in vers 26, hier staat wat betreft het visioen van de avond en de morgen. Die woorden mag u hier meervoudig lezen. Dan ziet u hoe dit hoofdstuk zelf het visioen noemt. Dit is het visioen van de avonden en de morgens. Nou, dat staat natuurlijk niet om dat boven het hoofdstuk te zetten, want dan snapt helemaal niemand waar het over gaat. Maar dit is wat de Heilige Geest als aanduiding gebruikt voor dit visioen. Want weet u, wij zouden nooit over Alexander gehoord hebben in de Bijbel. Niet omdat hij niet belangrijk zou zijn, natuurlijk wel. Maar omdat hij met Gods volk in aanraking is gekomen. En omdat uiteindelijk zijn rijk in vierde uiteengevallen is. En die koning van het noorden en die koning van het zuiden constant stuivertje wisselde. En Israël zat ertussenin. Nou wordt het pas belangrijk. Dat is altijd zo in de Bijbel. Het gaat in de Bijbel altijd om het volk van God. Het is als een grote schaakwedstrijd waar twee koningen tegenover elkaar staan. Ik heb het wel eens gespeeld met jonge lui. Heb ik een groot schaakbord waar twee zwarte koningen tegenover elkaar staan. Dit is mijn eigen uitvinding. Dit zijn twee grote zwarte machten. Want of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt, door de Perzen of door de Grieken, door het noorden of door het zuiden, het is allemaal even zwart. Dat is heel belangrijk. En dan zou ik op mijn schaakbord in het midden een paar witte pionnetjes zetten. En ik zou zeggen, de hele wedstrijd, dat gaat niet om die twee koningen, die zwarte koningen. Die komen wel in de geschiedenisboekjes, die witte pionnetjes niet. Maar de geschiedenis zoals God het beziet, die draait om die witte pionnetjes. Ik zal u twee simpele voorbeelden geven. Het ene is in Genesis 14. Daar horen we over de eerste oorlog. Die waren er natuurlijk alvast al vele oorlogen geweest, maar dat is de eerste oorlog die beschreven wordt. Vijf koningen tegen vier. Dat waren natuurlijk stadskoninkjes, dat moet je niet zo geweldig voorstellen. Maar toch, het was een veldslag. En de enige reden waarom de Bijbel dat vermeldt, is omdat de neef van Abraham, Lot, daarbij gevangen genomen werd. Als ik het even zo mag zeggen, dat is de enige interesse die God in die oorlog heeft. Eén van zijn mensen is daarbij slachtoffer geworden. En Abraham moet daarom tussen beiden treden. Dat is de reden waarom die oorlog belangrijk is. Anders zou hij nooit een plekje in de Bijbel hebben gekregen. Zo gauw Gods volk op de proppen komt, dan is God zeer geïnteresseerd. Om een andere reden, ik moet het even wel goed duidelijk maken, is God natuurlijk in alle oorlogen geïnteresseerd. Want God is de God van de voorzienigheid. Hij is de God achter de schermen van de geschiedenis. Hij heeft zijn hand in alle dingen. Dus alle dingen draagt hij door het woord van zijn kracht. In die zin heeft God natuurlijk belang bij alles wat er gebeurt. Maar de Bijbel vertelt die verhalen alleen maar als Gods volk in het geding is. In het boek Esther heb je dat hetzelfde. Daar gaat het over Ahasveros. U weet, zijn vrouw deed lelijk tegen hem en die wordt dus, die krijgt haar ontslag. En dan moet er een nieuwe vrouw komen en dan wordt er een feestmaal aangericht van 185 dagen. Dan moet je eens even nadenken. 185 dagen feestmaal. Bestaat toch niet? Ik bedoel, twee uur samen eten is gezellig, is leuk. Een hele dag weet ik al niet hoe je dat volhoudt. Maar als je het goed uitrekent, dan zie je wat dat is geweest. Je hoeft alleen maar even de jaartalletjes ernaast te zetten. En dat is koning Xerxes was bezig een geweldige oorlog te ontketenen tegen Griekenland. Dus lang voor deze gebeurtenissen. Maar het gaat even om het algemene punt, waarom God daar belang in stelt. Maar dit wordt helemaal niet beschreven. In het boek dat ik thuis heb als reliquie, wordt over die oorlogen geschreven. Daar heten ze de Perzische oorlogen, want wij bezien de dingen vanuit Europa. Daarom spreken wij over de vier Engelse oorlogen. En weet u hoe ze in Engeland heten? Precies, de Hollandse oorlogen. Dus het zijn de Perzische oorlogen, de Perzen noemden het de Griekse oorlogen. En dat is een verschrikkelijke teleurstelling geworden voor die Perzen. Ze hebben daar geweldig klop-klop gekregen. En als hij terugkomt, dan denken ze, kunnen we die man troosten. En dan wordt Esther zijn vrouw. Maar die hele oorlogen die zo belangrijk waren, zo belangrijk dat zelfs het lot van Europa daarvan afhankelijk was. Stel je voor dat die Perzen toen gewonnen hadden, hadden wij misschien nu Iranees gepraat. Dat zou handig zijn naar de vluchtelingen toe, maar het zou voor de rest zou het ook een heleboel bezwaren hebben. Maar dat zou de hele geschiedenis anders gegaan zijn. Wordt helemaal niet verteld. Weet je waarom niet? God is in een heel ander ding geïnteresseerd. Want in het boek Esther zie je dat het lot van het volk Israël aan een zijden draadje hangt. Want de eerste minister van Ahasveros, die heeft het op Israël gemunt. Hij is een jodenhater. En er wordt zelfs een datum bepaald erop dat het hele volk moet worden vernietigd. Hé, nou is God geïnteresseerd hoor. En nu zijn wij ook geïnteresseerd. En dat hele verhaal, dat vind je nergens in de Perzische annalen. Ten eerste omdat het een blamage was, maar ten tweede alsof het een rimpeling in de geschiedenis was, voor hen niet interessant. Voor God is het geweldig interessant. En zo weer hier in Daniel 8, die geweldige geschiedenis van die Perzen en die Grieken en het noorden, het zuiden, al die oorlog. Het wordt aan een paar pennenstreken afgedaan. Maar op het moment, 167 voor Christus, dat koning Antiochus de Vierde voorbij komt en die denkt, hé, daar staat de tempel, wacht eens even. En hij gaat zijn woede botvieren op die tempel. Zo komt het in de Bijbel. Want nou kom je aan Gods hart. Want wie aan Israël komt, wie aan de tempel komt, die raakt het hart van Israël. En wie aan Israël komt, die raakt het hart van God. Wat gebeurt hier? Hij ontwijdt die tempel. Dat betekende dat hij een groot afgodsbeeld in die tempel zette van Zeus, de oppergod van de Grieken. De god die hij zelf diende. Dat hij varkens liet slachten op het koperen brandofferaltaar. Een afschuwelijke ontwijding. Alle vrome joden trokken zich de baardharen uit en strooiden as op hun hoofd en scheurden hun klederen. God heeft in de hemel daar boekhouding van gehouden, hoe lang dat heeft geduurd. Juist, 2300 avonden en morgens. En daarom, lieve vrienden, heet dit visioen het gezicht van de 2300 avonden en morgens. De ram is randversiering. De geitenbok is randversiering. Dat is de raamvertelling. Maar waar het om gaat is dat aan God 2300 offers zijn onthouden. Nu snapt u de titel voor vanavond. Het zijn gestolen offers. Ik denk dat het betekent 1150 dagen, etmalen. En als je dan op elke dag een ochtend- en een avondbrandoffer hebt, dan is dat 2 keer 1150, dat is 2300. We weten hoe het gegaan is, dat wordt hier niet beschreven, dat wordt wel later in hoofdstuk 11 aangeduid. Er is een opstand gekomen in Israël, dat noemen we de opstand van de Maccabeeën. Er was een priester, Matanja, die dat ontketend heeft en die had 5 dappere zonen. En een van die zonen had de bijnaam Maccaba, hamer. Vandaag heet elke voetbalclub in Israël geloof ik zo, Maccabi Haifa, maar dat betekent dus hamer. Die zien zichzelf als voetballers ook als een soort hamer. Maar zo heette die man. Judas was geweldig succesvol. En het ongelofelijke gebeurde. Dit kleine groepje mannen weet een opstand in Israël te ontketen en dat niet alleen. Ze weten het voor elkaar te krijgen, die Syriërs het land uit te gooien en die tempel weer in te wijden. In 164 voor Christus is die tempel weer ingewijd. En die herinwijding van de tempel is zo belangrijk dat Israël dat nog elk jaar viert in het Chanukka-feest in december. Het merkwaardige is, er is helemaal geen feest in Israël voor de inwijding van de tempel. Zowel van de eerste niet, van Salomo, als ook van de tweede, toen Zerubabel en Jeshua die tempel hebben ingewijd. Maar er is wel een feest voor de herinwijding van de tempel. Aan God zijn 2300 offers ontstolen. Denk nooit meer, ach, die offerdienst, wat heeft dat nou te betekenen? Kijk maar naar de Hebreeënbrief, daar stelt allemaal niks voor. Symbolisch. Maar hier zien we hoe God erover denkt. En ik zit niet zo direct te wachten op die herbouw van die derde tempel. En het hervatten van de offerdienst zoals die daar volgens Ezechiël zal plaatsvinden. Niet omdat er nog dierlijke offers nodig zijn, maar als herinnering aan het offer van Christus. Dat is voor mij niet zo erg belangrijk. Maar als u denkt dat er aan alle offerdiensten een einde is gekomen, dan vergist u zich. Ik zie een paar mensen bezorgd kijken, die denken, waar gaat dit heen? Ik zal u helpen, Romeinen 12 vers 1. Waar Paulus zegt, ik vermaan u dan broeders en zusters, met het oog op de ontfermingen Gods, waar ik het nou 11 hoofdstukken over gehad heb. Bekijk dat allemaal eens een keer. In het licht daarvan vermaan ik jullie om jullie lichamen te stellen tot een levende offerande. Goden welbehagen. Dat is één. Wou je nog meer bewijzen hebben? 1 Petrus 2 vers 5. Wij zijn een heilig priesterschap om geestelijke offeranden te brengen die God aangenaam zijn door Christus Jezus. En in vers 9 van datzelfde hoofdstuk spreekt hij over een koninklijk priesterschap. Wij zijn een koninklijk priesterschap. En priesters brengen offers. In Hebreeën 13 vers 15 wordt gezegd, laten we dan door hem, door Christus, voortdurend een slachtoffer. Dus als iemand zegt, ja, maar dat slaat op de slachtoffers. Nee, daar staat letterlijk slachtoffer. Ik weet wel, het is symbolische taal. Maar het staat er zo letterlijk. Een slachtoffer van lof. Het is precies de letterlijk vertaalde Hebreeuwse uitdrukking die ook het Oude Testament vindt voor de lofoffers. Slachtoffers van lof. Een slachtoffer dat bedoeld was als een lofoffer aan de Heere God. Laten wij voortdurend een slachtoffer aan de Heere God brengen. Het zou aardig zijn om aan u te vragen wat belangrijker is, wat wij God brengen of wat God ons te bieden heeft in de zondagochtend eredienst. Ik ga dat niet doen, maar het zou interessant zijn. Ik denk dat heel wat christenen zouden zeggen, en dat is ook niet helemaal verkeerd. Die zouden zeggen, luister, wat God ons te vertellen heeft, is altijd veel belangrijker dan wat wij God te vertellen hebben. Dus de prediking, die is veel belangrijker dan wat wij aan God hebben te vertellen of te vragen. Ik zeg wel eens tegen mijn geliefde reformatorische broeders, zelfs als jullie een biddag voor het gewas hebben, duurt de preek toch altijd nog langer dan het gebed van de dominee. Dus wat echt een bidstond is, dat hebben jullie nog lang niet begrepen. De preek duurt misschien wel 3 keer zo lang. Dat zit erin. Dat was een reactie op Rome. Bij Rome stond de eredienst, dat wat wij God aanbieden, centraal. Eucharistie stond daarin centraal en dat betekent lofprijzing of dankzegging. En de preek, ja, dat hebben ze eigenlijk pas later ingevoerd, mede door invloed van de reformatie. En de reformatie sloeg door naar de andere kant en het draaide allemaal om de prediking. En dat was ook heel nuttig, want het volk wist nergens van. Maar zo langzamerhand wordt het tijd om de balans weer eens te zoeken. Want er zit een stukje valse vroomheid in als wij zeggen, wat God ons te vertellen heeft is belangrijker dan wat wij God aan te bieden hebben. De Westminster Confession of Catechism. Een van de twee. Die begint met de woorden, waarvoor zijn wij op aarde? En het antwoord is, even vrij vertaald, om God te dienen. En ook tot in eeuwigheid later van hem te genieten. Maar in de eerste plaats, God te dienen hier op aarde. Ons leven moet eredienst zijn. En de kerkdienst moet het al helemaal zijn. En dat is het niet vanzelf, dat is als je ook werkelijk God eer brengt, als aanbidding daarin een zeer wezenlijk element is. Want God vraagt onze aanbidding. God zoekt aanbidders, staat er zelfs in Johannes 4. Hij zoekt geen predikers, dat staat hem in zijn nergens. Hij zoekt geen evangelisten, hij zoekt geen dominees en geen ouderlingen en geen kosters. Hij zoekt aanbidders. Hij zoekt, dat betekent hij verlangt naar wat mensen hem te bieden hebben. En dat zijn onze offeranden van lof, dank en aanbidding. En uiteindelijk is dat ons hele leven, want wij moeten onze lichamen stellen tot een offerande. En als wij hem dat niet brengen, vanuit een misplaatste vroomheid dat wat God ons te geven heeft allemaal veel belangrijker is, dan zitten wij de zaak op zijn kop. Want dan zijn we als kleine kinderen die altijd willen ontvangen en nooit leren om gericht te zijn op het geven. Mijn vrouw was er heel sterk in om onze kinderen, toen ze nog heel klein waren, bij te brengen wat geven is. En niet alleen maar je hand op te houden. En dat is ook zo naar God toe. Wat God ons te zeggen heeft is heel belangrijk, anders zaten we hier niet vanavond zo bij elkaar. Maar dit is ook geen kerkdienst. Maar als we samenkomen en het is eredienst, en we noemen het ook eredienst, laat dan dat element op de voorgrond staan. Maar laten we daarna bij de koffie er niet mee ophouden, maar ermee doorgaan. Want ons leven is eredienst. De slot van Psalm 50 zegt zo mooi: offer Gode lof. Offer hem lof, zodat hij ons een ruim baan zal geven. Hij verlangt naar die offeranden. En als God die niet ontvangt, dan zien we het hier gebeurt. Het lijkt net alsof er dan, alsof de wereld een beetje stilstaat. Die 2300 avonden en morgens lijkt het wel alsof de wereld een beetje stilstaat. Wat er op dat moment allemaal gebeurde in Babel en in de Perzische hoofdsteden en in Griekenland, dat deed er even helemaal niet toe. Maar aan God was iets onthouden dat hem toekwam. En ik wil nou niet zeggen dat elke Rooms-Katholiek die het op zijn manier doet ook echt aanbidding in zijn hart heeft, want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat geldt voor ons ook. Ook in een evangelische gemeente waar zoveel aanbiddingsliederen worden gezongen, wil dat nog niet zeggen dat dat ook echte offers van het hart zijn. Laten we even dat goed bedenken. Het gaat niet om het zingen als zodanig. Het gaat om wat uit je hart tot God opstijgt. Maar daar mag ook ruimte voor zijn. En misschien heb ik het al eens eerder gezegd, maar een tijd geleden kwam ik een enthousiaste, iets jongere persoon tegen die in zijn gemeente, zijn kerk, probeerde het voor elkaar te krijgen dat er 10 minuten aanbidding zou zijn in zijn samenkomst. Toen dacht ik, nou, dat zou een mooi begin zijn, maar wat is 10 minuten? Hij zou zeggen, dat is altijd nog beter dan zoals nu is. Mijn langste aanbiddingssamenkomst die ik meegemaakt heb duurde van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Er was geen preek. 12 uur achter elkaar. Alleen lofprijs. Af en toe even eruit. Even ademhalen. En dan weer naar binnen. En we hebben ons niet verveeld. We hebben nog zoveel te leren. In mijn boekje over de grote opwekking en de eindtijd speelt dat punt een heel belangrijke rol. Dat punt dat er in de eindtijd weer heel nieuwe aandacht komt voor de aanbidding en voor de lofprijzing. En wat dat betekent. En waarom dat zo is. Gedachtig dat woord van de Heer Jezus. De Vader zoekt zulke aanbidders. Nou, voordat we daar overheen lezen, wil ik u wijzen op vers 13. Dat hebben we voor het laatst bewaard. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak. Dat staat hier met hoofdletters. Dat is dus herzien de Statenvertaling altijd heel precies in, maar dat is natuurlijk tegelijkertijd een beetje inlegkunde, want daarmee suggereren ze dat het over God of over Christus gaat. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dat moeten de uitleggers dan maar uitmaken. Maar dat is hier voor ons al uitgemaakt. We hebben geen keuze meer. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Het is een heel vaag algemene uitdrukking. De heilige, de ongenoemde. En dan En die spreekt dan, hoe lang zal het visioen gelden? En dan is er een hij in vers 14 die antwoord geeft tot 2300 avonden en morgens. En dan is er ook nog weer in vers 16 de stem van een mens. En die zegt Gabriel, die geeft de engel opdracht. Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. En dan komt Gabriel om uitleg te geven. Dit is erg ingewikkeld. En er zijn net zoveel uitleggingen van als je kunt bedenken. Maar op een of andere manier kun je niet aan de indruk onttrekken dat welke figuur het ook mogen zijn, hier achter op een vage wijze, want we zijn hier in het Oude Testament, het beeld van Christus verrijst. In hoofdstuk 10 zullen we dat nog veel duidelijker zien. Daar kun je er helemaal niet meer omheen. Misschien dat hij hier, als het ware, heel wazig, als door de mist heen opdoemt. Als een vage gestalte die in hoofdstuk 10 wat meer contouren krijgt. Om dan tenslotte pas in het Nieuwe Testament helemaal zichtbaar en helder en duidelijk te worden. En waarom is dat zo belangrijk? In hoofdstuk 10 zullen we dat ook zien, maar ik denk dat het hier ook al zo is. Er is één die achter de schermen van de geschiedenis staat. Dat is God natuurlijk, een heel algemene zin. Maar ik bedoel nu heel specifiek die persoon in wie God de geschiedenis naar haar einddoel gaat voeren. Christus is, zoals professor Berkhof destijds in zijn boek schreef, de zin van de geschiedenis. Hij is het hart, hij is de kern, hij is het fundament, hij is de spil, hij is het doel, hij is de hele zingeving van de geschiedenis. In hoofdstuk 2 kwamen we hem al tegen, als simpelweg als een steen die van de berg rolde. In hoofdstuk 7 kwamen we hem duidelijker tegen. Maar het is veel onduidelijker dan je zou denken. Wij weten wie die Zoon des Mensen is, maar in het Hebreeuws eigenlijk is daar Aramees, daar staat heel simpelweg iemand als een mensenzoon gelijk. Maar dat betekent gewoon iemand die eruit zag als een mens, net zoals het hier staat. Iemand die eruit zag als een mens. Dat is eigenlijk nog heel wazig. We zijn hier echt in de oude bedeling. Het is Christus voor zijn menswording. Het is wat elders heet de engel des Heren. Het is het woord dat bij God is, maar dat nog geen vlees geworden is. Dit is zo prachtig, want met het licht van het Nieuwe Testament kijk je naar die verzen, naar die ongenoemde, die heilige, die hier toch al iets van de trekken van een mens heeft, zoals in hoofdstuk 10 ook zo is, en die vrijelijk kan beschikken over Gabriël en hem naar Daniël kan toesturen om Daniël onderwijs te geven. Alsof God zeggen wil, achter al die geschiedenissen van machtige wereldrijken, maar ook van die kleine microgebeurtenissen zoals daar in Jeruzalem, wat onbetekenend lijkt voor de grote geschiedenisboeken, maar wat voor God ontzettend betekenisvol is. Achter heel die geschiedenis staat een vage gestalte. En in die gestalte gaat God de geschiedenis naar haar einddoel brengen. Dat is zo groot. Wij weten wie het is. Ondanks de mist, ondanks de nevels die hier om deze figuur heen hangen. Hij wordt niet benoemd. Hij is inderdaad de ongenoemde. Maar wij herkennen hem. En als we hem zien, dan weten we, hij is degene in wie God de geschiedenis naar haar einddoel gaat voeren. Maar dan weten we ook dat al die offers uiteindelijk naar hem verwijzen. Dat zijn offers die het volk brengt, maar het was het dagelijks brandoffer. En wij weten dat God op grond van het brandoffer bij zijn volk verkeren kan. Het volk stinkt. Het zijn hun zonden die stinken. Dat is een Bijbels beeld. En al zijn ze 100 keer het volk van God, en dat geldt voor ons ook, wat onszelf betreft nog altijd, al zijn we net zulke goede christenen, zijn we een stinkend volk. Maar als God ruikt naar ons, dan ruikt hij de lieflijke geur van het brandoffer. En die hele stank verdwijnt naar de achtergrond. Daarom is het zo belangrijk dat het brandoffer opstijgt als een welriekende reuk van God. Op grond daarvan, elke dag opnieuw, 's morgens en 's avonds, 730 keer in het jaar, wordt dat offer gebracht. Zodat continu, vanaf dat altaar in Jeruzalem, die lieflijke geur van het werk van Christus opstijgt in de neusgaten van God. De Bijbel spreekt over de neusgaten van God. En die lieflijke geur is de garantie dat het goed komt met Gods volk en dat het in zekere zin goed komt met deze wereld. Een fenomenale belofte. En daarom is het zo vreselijk als die brandoffers niet gebracht worden. Deze wereld, we mogen het weten, het komt goed met de wereld. Niet met de goddelozen in deze wereld, maar met deze wereld. Het komt goed met deze wereld. vanwege de lieflijke geur van het brandoffer. We hebben zojuist Goede Vrijdag en Pasen achter de rug. We hebben daar nog in ons lied van gezongen. En daar hebben we elkaar weer aan herinnerd. Op grond van dat offer van de Heer Jezus, van zijn dood en opstanding, zal het goed komen met ons, met de kerk, met Israël, met de wereld. Niet met de goddelozen, maar wel met de wereld. En daarom is dat offer zo belangrijk. En daarom is ons offer zo belangrijk. Want ons offer is altijd in Christus. Ik heb 1 Petrus geciteerd en ik heb Hebreeën 13 geciteerd. En in beide wordt gezegd, het is door Christus dat wij die offers brengen. Er is geen andere weg. Geen enkel offer dat buiten Christus omgaat, heeft voor God enige waarde. Mensen die zich heel erg aan hem toewijden, maar dat bewust buiten Christus om menen te kunnen doen, die dwalen zeer. Dit is het visioen van die 2300 brandoffers, die God tekort is gekomen. We kunnen zelfs hopen en bidden dat als hij naar ons kijkt, naar zijn kerk in Nederland, naar zijn kerk in Waddinxveen, hij hier niet zijn 2300 offers tekort komt. God zegene zijn woord.